Cherry's Dream is powered by Verkooyen, propaan gasservice. Cherry's Dream, Robert Baarna en Peter van Emden. All Sports Radio.
Het was de Fransman Thierry Sabine die na een hachelijk avontuur in de woestijn besloot de zwaarste rally ter wereld te organiseren. In 1979 startte zo de eerste Parijs-Dakar. In 1986 liet hij tijdens zijn geliefde rally het leven, maar deze ging door en blijft ook vandaag de dag nog tot de verbeelding spreken. Dit is een ode aan zijn droom, aan de helden van de woestijn en offroad rallies. Dit is Cherry's Dream, de show over rallytrucks en meer.
Een nieuwe Cherry's Dream, Robert Baarda. We zijn afgereisd naar Beest. We zitten in een heel kleurrijke omgeving. Waar zijn we beland? En wie zit er tegenover ons?
Ja, we zijn beland in de Dakarhal van Rainbow Truck Team. En tegenover ons zit Simon Koetsier. Simon, fijn dat wij hier te gast mogen zijn. En jij welkom in de podcast. Ik vind dat die rallytrucks en meer. Die wordt wel steeds lekkerder.
Ja, hè?
Ja,
oh, zeker.
Maar goed, dit geheel terzijde. Weer een nieuwe aflevering. En we weten nu al, dames en heren, luisteraars, kijkers, dat we tijd tekort gaan komen. Dus Simon, voor mensen die jou niet kennen en je, met alle respect, maar je bent niet een grote naam voor het grote publiek, maar in het Dakar-wereldje denk ik dat er weinig mensen zijn die jou niet kennen. Zullen we eerst eens even gaan kijken, het gaan hebben over jouw wapenfeiten. Wanneer is bij jou het Dakar gebeuren begonnen?
In ieder geval bedankt voor de uitnodiging. En als kleine jongen had ik mijn slaapkamer vol hangen met de posters van Jan de Rooij.
Verdorie, ik ben je nooit tegengekomen op mijn slaapkamer.
Nee, maar ze hingen er echt allemaal.
Ja.
Schouder aan schouder. En echt, ja, dat waren echt mooie posters. En ik denk dat het ergens in 6, 87, 88 was dat er een Turbo Twin van Jan de Rooij, ik denk Turbo Twin 2, dat die op de bedrijfsautorij stond. En ja, daar heb ik echt omheen lopen kwijlen. En denk, dit wil ik ooit meemaken of dit wil ik beleven. En in mijn werk met Ginaf, ik ben eigenlijk geboren en opgetogen in Ederveen, kort bij Ginaf. En mijn vader heeft er ook 37 jaar gewerkt. Dus ik ben er echt letterlijk mee opgegroeid. En Ginaf had natuurlijk een historie ook met de DAF, om zo maar te zeggen, voor de Rooij. Voor de Dakar. En zo begon is het eigenlijk toch wel een beetje heel langzaam beginnen te kriebelen. En nadat ik mijn militaire dienst had afgerond en ik bij Ginaf fabriek aan het werk kwam, kwam ik in, midden 90, 95, kwam ik met Kees en Mieke Thijsterman in aanraking.
Legendarische rijders ook. Die reden altijd met een 4x4 Pajero uit mijn hoofd.
En, ja, Toyota.
En die hebben daar ook geweldig mee gepresteerd. In de jaren 80 waren zij ook een van de vaandeldragers eigenlijk. Ja, het Nederlandse Dakar-wereldje. En daar kwam je mee in contact. En dan hebben we het over begin jaren in de jaren 90.
Ja, midden 90.
Ja.
En Kees en Mieke waren op dat moment eigenaar van een van de volgtrucks uit het jaar 88. En die auto was inmiddels omgedoopt weer naar Ginaf. En in de vrije tijd werkten wij met een aantal collega's van Ginaf aan die truck om die weer klaar te maken. En ik denk dat het zal 96 geweest zijn dat Kees aan de Master Rally deelgenomen had. En die auto kwam terug. En toen zijn wij bij Kees in de werkplaats ook geweest. En met een hapje en een drankje. En toen kwam die truck terugrijden. En mijn collega Albert Roder, ook een Dakar-naam. uit de historie.
Zeker.
Die had die truck destijds teruggereden vanuit Mongolië. Dus dat was echt een helder rit. Ik had hem graag willen doen.
Want die Master Rally, dat was een rally.
Ja, eigenlijk was dat een soort voorloper van de Silkway Rally.
Ja, ja. Ja.
En die truck die was echt gesloopt. Was echt slecht. En die hebben we toen in de avonturen eigenlijk weer klaargemaakt bij Ginaf. En toen die klaar was, toen werd die verkocht. Dat vonden wij eigenlijk heel erg jammer. Maar goed, Hans Becks heeft die truck toen overgenomen. En die is er in de Castrol kleuren toen. Heeft hij de Dakar meegedaan met Benny Jolink.
Benny Jolink, ja.
Als navigator.
Bekend van Normaal. En die heeft toen ook... die hebben een paar jaar samen gereden?
Nee, één keer. Ja, één keer. Met Twan van Gogh. En uiteindelijk is dat... het jaar erop denk ik dat ze met Martin Ketelaars als navigator gereden hebben. En Albert Roder als monteur. En toen... Ginaf was eigenlijk ook een van de sponsors bij Ginaf. En ik deed in die tijd onderdelenverkoop. En ik werd vanuit mijn functie, mocht ik Hans Becks begeleiden op welke onderdelen die mee moest nemen. En op die manier kwam ik eigenlijk in aanraking weer met Hans Becks. En in 1999 viel die uit. Maar toen had ik een vliegticket aangeboden gekregen van Hans Becks om naar de finish te komen. Dus nou, die had ik met twee handen aangegrepen. Alleen toen ben ik uiteindelijk eerder naar Afrika gevlogen. En met John de Graaf. En die had de nodige Dakar-ervaring. Of had daar gewoond een aantal jaren en gewerkt. En met hem hebben we een truc geregeld daar. Dat we Hans Becks af konden slepen vanaf de Mauritanische grens naar de haven in Senegal.
Dat kon hij niet meer zelfstandig?
Nee, nou ja, dus de versnellingsbak of de tussenbak was kapot. Ja, en toen kwam de Hans terug en toen ging hij een keer om tafel zitten met het team. En toen zei hij, met die truc ga ik nooit meer. En toen zijn we een plan gaan maken. En toen heeft Hans de directie van Ginaf achter zich weten te krijgen. En toen hebben we zelf een nieuwe truc gebouwd.
Ja, dat werd ook een legendarisch stuk, de Buffel.
Ja.
Ik had het in het voorgesprekje al even met je over. Ja, dat was voor mij als jongen ook weer. Toen ging het weer wat meer leven. Want het was voor het eerst sinds die jaren 80 dat er echt in Nederland weer specifiek voor de rally, voor de Dakar, een truc werd gebouwd. Een nieuwe truc.
Ja.
En vanaf dat moment is het best wel hard gegaan. Maar nu, je vertelt het allemaal aardig chronologisch. Maar er zijn twee momenten die ik aan wil halen. Als zo'n... We hebben het, die eerste DAF waar je het over, of Ginaf waar je het over hebt, dat is Brummetje. Ook ja. een legendarische truc. Dat moment waarop die truc dan, die hebben jullie dan helemaal weer klaargemaakt en dan wordt die verkocht. Ik wil nou toch even, want nu zeg je, ja, dat vonden we niet leuk. Maar moet dat niet ontzettend pijn doen?
Ja, ik heb daar niet echt een negatieve herinnering aan overgehouden. Okay. Ja, ik weet dat we het heel erg jammer vonden.
Ja.
Maar ja.
Ja, het ging
we waren ook nog onbekend met die wereld verder eigenlijk.
Ja, ja,
en we zaten er ook niet zo ver in. We deden dat en het was leuk.
Ja.
En we waren jong. En...
Ja. Nou ja, ik was er even nieuwsgierig naar. Want dan was je misschien toen nog niet geheel besmet met dat virus. Het Dakar-virus.
Ja,
dat begon misschien, maar...
Ik denk dat ik toen nog niet de kans zag dat ik mee zou kunnen.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat het daarmee te maken had. Want wij vonden het ontzettend mooi om bij Kees Thijsterman rond te hangen.
Ja.
En we gingen 4x4 weekendjes op het strand van Rokanje. Hadden we zeg maar... dat waren mooie dingen, want dat hadden we bij ons niet.
Nee.
Dus.
Maar oké, maar ik ben... dat is de volgende vraag dan die ik paraat heb. Namelijk, ik ben wel benieuwd... Wanneer kwam je erachter... Oh ja, maar nu ben ik echt besmet. Wanneer kwam die echte Dakar-besmetting? Natuurlijk vond je het dan als jongen al geweldig. Dus dan... Enige besmetting is er al sprake van. Maar wanneer kwam dat echt? Dat je in dat spelletje terecht kwam en dat je dacht... Oh, oeh, nu ben ik wel... verslaafd.
Ja. Ja. Nee, ik denk dat dat geweest is toen ik... naar Dakar geweest ben.
Ja, en dat was toen bij die finish. Dus dat wat je net vertelde.
Ja, dat ik erheen gevlogen ben. En toen ben ik daar totaal 10 dagen geweest. En de bedoeling was eerst instantie dat we John de Graaf en ik een beetje zouden rondtrekken daar. Omdat hij daar waar kan kennis
maar,
had.
John de Graaf, wat was zijn hoedanigheid?
John de Graaf was toen de tijd ook een collega van ons bij Ginaf.
Ah, oké.
En is later heeft hij nog weer heel veel in het buitenland heeft hij gewerkt. En die is toen later weer een project in het buitenland gaan doen. En tegenwoordig zit hij bij DAF.
Oké, okay. Ja, omdat dat voor mij een onbekende naam was. Ja. Dus ik wilde dat even duiden.
Ik denk dat John maar één keer mee geweest is.
Oké. Okay. Dus die is niet besmet geraakt. Daar kom je toch ook niet vaak tegen?
Nee, misschien wel niet. Dus nee, maar ik denk dat ik toen ik zelf in Afrika was geweest en dat ik het toen dat zo meegemaakt had, dat ik toen wel zoiets had van, hier moet ik bij zijn.
Maar okay. Wat maakte het dan dat het voor je dat gevoel voor jou er kwam?
Ja, het was echt een totaal andere wereld. Dat Afrika. En ik was natuurlijk. Ik kwam uit een klein dorpje van de Veluwe. En weinig gewend in die zin eigenlijk.
Je had nog nooit zoveel zand gezien.
Nee. Nou ja, ik denk dat ik toen nog niet eens zoveel. Dat ik toen nog niet de woestijn echt gezien heb. Maar ja, het land fascineerde me. Ik kreeg ook steeds meer binding, zeg maar. Of interesse in reizen. En in het ontdekken van andere culturen. En dat soort dingen.
Ja, en dus, hoe oud was je dan? Rond?
In 99 was ik 27.
Ja, dus dan En de wereld opende zich een beetje.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, mooi. Ook wel mooi te horen dat dus ook vooral dan de fascinatie voor dat land, een totaal andere omgeving, dat ook meespeelt. En het is natuurlijk ook gewoon een rally race, een wedstrijd. Hoe ben je daar? Want we moeten even ook voort natuurlijk. Ja. Want daar is niet bij gebleven bij de ene keer. Kunnen we proberen om in wat korte stappen eens even door jouw wapenfeiten heen te bladeren?
Ja. Nou, nadat wij het Hansbeek Teamsport wij een eigen truck gingen bouwen, of een nieuwe truck gingen bouwen, ging Brummetje als assistentietruck mee. En kreeg ik de kans om daar als navigator op te stappen. En dat hebben we in totaal heb ik dat twee keer gedaan bij Hansbeek. En destijds is WUF er ook bij gekomen. En nadat wij eigenlijk opgehouden waren. En WUF was mijn buurjongen. Samen met Edwin, zeg maar. We kwamen uit dezelfde buurt. En we reden weg. En toen zegt WUF, voor mij eindigt het hier niet. Ik zeg, voor mij hoop ik ook niet. Dus ik zeg, als je ooit gaat beginnen, bel me. En dat heeft denk ik een half jaar geduurd. En toen belde WUF mij op. Hij zegt, heb je even tijd een keer om tafel zitten? En hij zegt, ik ga met mijn broer een eigen team beginnen. En hij zegt, wil je meedoen? En dat, ik zeg, ja.
En dat wordt Ginev Rally Power.
Ja. En toen kwam Gerard van Veenendaal er eigenlijk bij. En toen zijn we met z'n vieren eigenlijk overnieuw begonnen. Nou, en dat is eigenlijk, in 2000... Vier gingen we toen voor het eerst met eigen truck. In 2005 werkten we samen met AD Sport. Toen hadden we gezamenlijk een snelle assistentietruck. Toen heb ik met Peter de Mulder en Jurgen Dame op de snelle assistentietruck gezeten. En in 2006 was de auto verhuurd. Toen waren we te laat met de inschrijving. En toen was die ieder jaar gewoon vol. En toen was de auto verhuurd aan Hutte Rally Team.
Ja.
En in 2007 stonden we aan de start met drie wedstrijdtrucks. En kreeg ik de kans om op een wedstrijdtruck als navigator mee te gaan. Met Arjan Brouwer samen.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is even de flink doorheen. Dit is. Ik wil even de luisteraars ook attenderen op een podcast die we hebben opgenomen met WUF van Ginkel. Dus daar wordt ook natuurlijk over die GINAF-periode. Want dat was toch op een gegeven moment ook het grootste team in de Dakar. Echt geweldig groot. En jij vertelde ook, jij bent eigenlijk ook altijd met dat organisatorische deel betrokken geweest. Kan je daar iets over vertellen? Hoe dat?
Ja, ik heb eigenlijk altijd de logistieke kant binnen het team georganiseerd. Dus de onderdelen geregeld, homologaties, inschrijvingen, dat soort zaken, administratieve taken, dat nam ik heel vaak op me. En dat, tot op heden.
Ja, dus ben je daar blijkbaar wel goed in?
Ja, het gaat me redelijk goed af, denk ik. Ja.
Wat maakt dat? Wat voor kwaliteit heb je daarvoor nodig? Want we weten natuurlijk allemaal, een rijder heeft bepaalde kwaliteiten nodig. Een navigator, daar gaan we het zeker ook over hebben. Want daar heb je ervaringen mee. En vooral de eerste ervaring is heel leuk. Dat verhaal pakken we zo even bij. Daar pakken we aan. Maar wat voor kwaliteiten heb je daarvoor nodig?
Want ik denk dat het secuur werken en consequent. En zeker de beginjaren werkten we met je werkte met een Franse organisatie. Nou, de Franse slag is daar niet geheel onbekend in. En de eerste jaren had je ook geen e-mail. Dus dan waren het gewoon echt formulieren invullen, faxen, versturen. En gewoon zorgen dat er achteraan bellen van is het aangekomen, is het helder. Continu eigenlijk altijd checken van wat je gedaan hebt. En dat is iets waar, ja, wat er bij mij heel erg in zit. Op het moment als ik iets verstuur, dan check ik van... Tegenwoordig kun je ervan uitgaan als een mailtje verstuurd wordt dat die aankomt.
Ja.
Alleen dat was vroeger natuurlijk nog niet zo.
Nee, dus dan echt daarin. Dus, ja. Dus een heel secuur zijn daarin. Ik zit volgens mij ook aan tafel met twee autisten.
Zo, ja, minimaal.
En volgens mij is dat misschien ook wel een kwaliteit, of niet, in dit geval?
Het maakt het wel makkelijk.
Ja.
Want je werkt, ja, wat je vandaag wil het liefst, of morgen wil het liefst werken zoals je gisteren ook gedaan hebt. En gewoon zorgen dat je papieren op orde zijn. En als alles op orde is, dan krijg je rust. Ja. Dan heb je overzicht.
Ja, dus die controle daarover, ja, houden. Dus dan, dat is dan in dit geval voor de organisatie, voor een team, is dat, neem ik aan, een grote pre.
Ja.
Ja.
Moet je dan ook een beetje de luizende pels zijn van zo'n organisatie?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat je gewoon echt er dicht op blijft zitten. Om zich eigenlijk gewoon bijna... Moet je bij een ASO op enig moment haast stalkerig zijn om dingen voor elkaar te krijgen?
Ja, alleen je moet er natuurlijk wel voor waken dat je ze niet tegen je in het harnas gaat jagen. Kijk, ik denk in die tijd dat ik altijd wel heel erg bezig was met mijn netwerk. En zorgen dat je de mensen kent. En dan was ik niet zozeer geïnteresseerd in de directeurtjes of de managers, om zo maar te zeggen. Maar hoofdzakelijk in de uitvoerende.
Ja.
En daar had ik altijd wel hele goede contacten in.
De mensen met wie je praktisch gewoon te maken hebt.
Juist. Ja. En dan kon je ook gewoon even wat regelen. En, ja. Maar dan kon je ook achter het scherm even een keer langslopen. En even iets rechtzetten of iets schuiven.
Ja. Ik wil naar dat verhaal. Jij gaat dan voor het eerst in de snelle assistentie. Dus Brum, ga jij mee? En... Ja, jij vertelt het voor Terno. Het is een te mooi verhaal, want jij mocht daar navigeren. En dan moet je even uitleggen dat toen gingen de assistentietrucks ook nog grotendeels ook over de gewone routes.
Ja. Ja, ik reed dat jaar in 2001 met Wuffe Ginkel en Peter Maasen. En Peter Maasen was een Belg en die had al de nodige dakkerervaring. En die was door Hans Beks gevraagd om op de Brum, op de oude Ginaf te rijden. En het was behoorlijk hectisch voordat we wegkwamen uit Ederveen om alles aan boord te hebben. En toen gingen we nog rijdend naar de start. En die was in Parijs. We hadden technische keuring gehad. En ik had ooit een keer een lijstje gekregen met wat tekentjes die ik uit mijn hoofd moest kennen. En voor de rest had niemand mij wat verteld over navigeren. Dus ik wist ook niet welke apparatuur ik tot mijn beschikking had en hoe dat allemaal werkte. En we hadden de technische keuring gehad en ik kreeg een klein rood boekje om van de buitenkant van Parijs naar de Eiffeltoren te rijden.
Want de start was
onder de Eiffeltoren.
Ja.
En ik raakte de weg kwijt. Omdat ik gewoon, mijn kompas werkte nog niet. Er was nog een ouderwets kompas. Die moest je dus op een parkeerplaats, zeg maar op een groot terrein, moest je een achtje rijden om je kompas te kalibreren. Met tripmazers wist ik niet hoe dat werkte. Die waren niet gekalibreerd. Dus nou, en Peter Maasen kende ik. Had ik een paar keer gesproken, maar meer ook niet. Nou, die ging volledig uit zijn plaat. Ik denk, nou, waar ben ik aan begonnen? Dit worden 3 hele lange weken. Ik denk, oh jee.
Dus dat begon nog goed. Maar wie had dan bedacht dat jij dat wel kon?
Ja, we deden dat gewoon zo.
Ja, ja.
Kijk, ik denk dat het toen ook minder op de kwaliteiten van de mensen zaten, maar veel meer op het enthousiasme zat.
Ja, ja, ja.
En je moest het avontuur aandurven, om zo maar even te zeggen.
Ja.
Want dat was het.
Ja.
En op een gegeven moment... Peter Maasen, die kende ook een beetje navigeren. Dus even een rustig plekje opgezocht. Dus even gekeken. Nou, kompas uitgerold. Tripmaster. Die zat dus analoog of op de versnellingsbak. Dus die moest je de tacho-signaal, moest je het getal weten.
Ik kom even weer op voor de mensen die daar heel weinig van weten. Maar de Tripmaster, kan je uitleggen wat de Tripmaster doet?
Dat is je afstandteller waarmee je zeg maar je notes kunt lezen.
Ja, dus als je die iedere keer op de nul, dan weet je weer, ja. En dan in de nood staat over 500 meter of zoveel kilometer, dan kan je dan tellen vanuit de Tripmaster.
Ja, ja. Dus nou, wij de boel goed ingesteld en wij uiteindelijk aangekomen onder de Eiffeltoren en daar geparkeerd. Dus maar ja, toch wel met enig onderbuikgevoel daar nog een nacht in het hotel gezeten. Of twee, ik weet het niet precies meer. En op nieuwjaarsdag, 's morgens om 4:30, het regende dat het groot, startten we onder de Eiffeltoren de Brum. En daar lag toen nog de originele motor in. Dus dat is de motor van de Turbo Twin 1.
Ja.
En nou, die knalde en die plofte. En,
die heeft nogal een behoorlijke opstartprocedure, geloof ik. Hè?
Inderdaad. Ja, dus,
dit klinkt een beetje als Iles Saint-Cœur Paris Séveille, zeg maar. Jullie hebben Parijs wakker gemaakt die ochtend.
Ja, nou, Parijs was al wakker. Want ongekend wat een mens wel op de been. Nou, dat was echt, dat maakte zoveel indruk. Er stonden mensen gewoon vanuit hart Parijs tot ver buiten Parijs, schouder aan schouder. Stonden ze ons gewoon uit te zwaaien om dat wij het avontuur tegemoet gingen.
Je zou het omdat we nu al zo lang niet meer starten in Parijs, hè, maar je zou bijna vergeten hoe populair dat event toen ook was. Hè, ja. Met dat. En het was toen ook nog een rally met, 20 wedstrijddagen?
Ja, 20 wedstrijddagen.
Dus dat waren nog de Dakars die 3 weken duurden.
Ja.
Ja, in plaats van 2. Het hebben het eigenlijk makkelijk tegenwoordig, hè?
Ja, het is wel makkelijker geworden.
Ja?
Ja, denk ik wel. Kijk, de voorzieningen zijn veel beter.
Ja.
Kijk, toen we gingen, het eerste jaar gingen wij met 6 mensen. En dat was het. En dat was denk ik ook wel deel het avontuur. Kijk, de snelheden lagen veel lager. De materialen waren natuurlijk veel minder als wat we nu hebben. Ook op veiligheidsgebied, hoor. Het heeft wel heel veel goede dingen ook gebracht. Maar het was destijds echt gewoon een avontuur. En je ging aan de bovenkant, plat gezegd, de woestijn in. En aan de onderkant moest je er weer uitkomen.
Ja.
En daartussen, ja, was het overleven. Met z'n allen ook.
Totaal anders wat dat betreft. Die sport heeft zich behoorlijk ontwikkeld. Laten we het daarop houden.
Ja. Ja.
Mis je dat?
Ik persoonlijk wel. Ja. Uiteindelijk is toen we in 2008 aan de start stonden in Lissabon. En de rally werd gecanceld. En toen ging het naar Zuid-Amerika. En ja, toen ben ik opgehouden in eerste instantie. En toen was het toch wel zoiets van, ja, ik weet niet of dat nog wel is. Want uiteindelijk een Dakar is toch een aantal elementen. En een aantal was toch gewoon dat je die woestijn overleefde. En ja, we weten allemaal Zuid-Amerika. Toen kwamen de campers en de snelheden gingen omhoog. En
hotels, want hotels. Het was dus heel veel toprijders verbleven gewoon iedere keer in hotels.
Ja.
Ja, dat was totaal,
totaal wat anders.
Totaal anders werd het daar.
Kijk, het enthousiasme daar in Zuid-Amerika was wel enorm, hoor. De mensen waren enorm enthousiast. En dat mis je wel enorm nu in Saudi-Arabië.
Ja.
Alleen de rally aan zich, ja, die hoort in Afrika.
Ja. Als je nou een beetje kijkt, hè, de podcast heet Cherry's Dream. Naast de Dakar zijn er natuurlijk nog andere rallies. Welke van de hedendaagse rallies komt dan eigenlijk nog het dichtst in de buurt van Cherry's Dream, van het echte avontuur? Dat is niet meer de Dakar, denk ik.
Nee, ik denk, als je dat zou willen, dan zou je naar de Afrika Eco Race moeten gaan. Denk ik. Omdat dat ook eigenlijk in hetzelfde terrein gebeurt. En ja, misschien is er eigenlijk gewoon wel geen rally meer die voldoet aan die.
Ik zit er ook aan te denken, want ook die rally is natuurlijk ondertussen ook, ja, daar komen ook al meer campers en dat is sowieso. Het is ook misschien wel iets wat ook misschien nooit meer terugkomt, denk ik wel. Ik denk, nee, ja, dat is gewoon ook wat. Of er moet echt weer een nieuw evenement ontstaan wat juist dat hele primitieve opzoekt.
Ja, maar ook de wereld is doorontwikkeld.
Ja.
Dus alle voorzieningen. De eerste jaren dat wij gingen, hadden wij geen mobiele telefoons. Nou, gaandeweg. We hebben bijvoorbeeld een jaar gehad, hadden wij Belgische simkaartjes mee. Omdat de Belgen al verder waren als de Nederlanders. Dat soort dingen. Ja, je bent er gewoon jaren, heel voorzichtig heb je dat door de jaren heen zien gebeuren.
Ja.
Waarmee Marokko ook de eerste jaren in Marokko was, had je nergens ontvangst. Het jaar erop al iets meer. En totdat je uiteindelijk overal in Marokko ontvangst hebt.
Ja. Ja, dus ontwikkeling. Jij bent dus toen de rally verhuisde naar Zuid-Amerika, ben je toen meteen al gestopt?
Ja. Toen hebben we nog in april de Central Europe Rally gereden.
Ja.
En daarna ben ik eigenlijk in de wachtstand gegaan.
Ja. Had je toen het idee, ik ben er klaar mee?
Ja.
En toch heeft het je weer naar binnen gezogen. En hoe is dat gekomen?
Nou, ik, ik, was natuurlijk bij Gina van Ederveen op de achtergrond altijd nog bezig met Dakar. Ik hield me bezig met de klantenteams en dat soort dingen. Inschrijving deed ik nog altijd. Ik was altijd nog wel betrokken. Maar goed, op dat moment was het gewoon beroepsmatig.
Ja.
En dat was ook deels wel waarom ik ermee ophield. Dat op een gegeven moment was hobby en beroep was hetzelfde geworden. En het klinkt idealistisch, maar dat is het niet. Hobby moet hobby blijven,
ja.
Vind ik.
Ja, ja.
Maar goed, en in 2011 hadden we een enorm groot team. En ja, volgens mij zat ik een keer met Edwin op tafel, eind november ergens. Daar had hij nog een auto verhuurd aan. Daar gingen we assistentie voor doen en alles van JB Trading. Dat was het laatste moment waar we hadden die besloten om toch nog te gaan. Dus ze hadden wij door te tellen. Ja, ik denk, ja. We hadden eigenlijk een simpel lijstje. Zoveel wedstrijd trucs. Dan moet je gewoon zoveel assistentie trucs hebben. Zoveel monteurs moeten daarmee. Ja, dan moet er eigenlijk gewoon nog een assistentie truc mee. En nog een handje vol monteurs. Ja, maar ja, dan wordt het onderhand ook wel heel erg veel om er één teammanager boven te zetten. Ja, ja. Ja, dan moet eigenlijk wel iemand mee. Ja, wie kunnen we meenemen? Ja. Ja, ik ken het spelletje en ik kan mee. Nou goed, ga maar mee. Dus toen ben ik meegegaan in de rol als assistent teammanager naast Henk van Brummelen.
Ja.
En nou, zo ben ik weer meegegaan. Nou, na die tijd ben ik gewoon eigenlijk weer in de ruststand gegaan. En in 2012 kwam Kees Kolen bij Gina van tafel. Die had op dat moment de Dakar op de motor, op de quad en met de auto gedaan. En die moest de vrachtwagenklasse nog doen. Die huurde een vrachtwagen. En bij Ginaf met monteur en met navigator. Nou, de monteur was Gijs van Uden en de navigator was ik. Dus ik werd verhuurd, zeg maar, vanuit Ginaf aan Kees Kolen. En dan zouden vier rallies doen. Met Hemelvaart de Leipzig. In juli de Silkway. In oktober de Olibia Rally. Dus de voorloper van de Rally du Maroc. En in januari moest het dan gebeuren. Dan zou de Dakar gereden worden en die moest gefinished worden. Dan had Kees als eerste individu alle
in
vier
alle categorieën, ja, want dat was zijn grote doel dan. Ja,
ja. Dus Leipzig heb ik gereden en in Silkway op de eerste dag ben ik uitgevallen. Ben ik uitgedroogd geraakt, had ik niet in de gaten zelf. En toen heb ik 24 uur aan het infuus gelegen. Redelijk kritisch, achteraf denk ik best veel geluk gehad. Alleen ja, toen knapte er wel weer voor de tweede keer wel eigenlijk wel iets. En toen ben ik eigenlijk weer gestopt, om het zo maar even te zeggen. En Kees zocht een andere navigator. En heeft uiteindelijk zijn vierde categorie ook gefinished.
Ja, met Jurg van Goorberg.
Jurg is toen navigator geworden. Ja,
ja. Ja. Bekend van, die had zelf veel motor gereden. En,
ja, en ik denk dat hij toen ook al in die zitter...
Ja. Met wat zijn het? De voorlopers van die SSV'tjes, denk ik.
Ja,
hè?
Denk het wel, ja.
Klopt, ja. Ja. Wij hebben het altijd, of altijd, er komt regelmatig, het is jouw stokpaardje, dus ik pak hem nu even af,
dat,
Peter.
Dat mag.
Maar het oepsmoment. Maar die uitdroging, nou ja, vorig jaar hebben we in de Rally du, niet Rally du Maroc, maar de Marokko Desert Challenge was natuurlijk ernstig. En zijn er ook, er ook iemand aan overleden? En hoe heb je dat? Was dat jouw grootste oepsmoment als je terugkijkt op jouw hele Dakar carrière?
Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Terwijl ik het niet heel zwaar opgepakt heb, maar wel zoiets van: oké, ik ben er wel klaar mee. Even. Maar gewoon. Ik heb nooit een crash meegemaakt of. Ik ben nooit op zijn kant gegaan. Of
nee, in die zin nooit.
Nee, qua rally heb ik nooit een ongeluk gehad.
Maar ook gek dat je het. Ja, je hebt zoiets dus met uitdroging zelf dus niet in. Dat is ook een beetje een sluipmoordenaar wat dat betreft, hè?
Absoluut. Ja, ik had toen. Wij hadden van die camelbags in de cabine hangen. Mm-hmm. En mijn drinkslang die zat geknikt. En ik had het idee dat ik wel dronk. Maar ik kreeg eigenlijk gewoon te weinig binnen. En we hadden die dag een etappe met een neutralisatie in het midden. En ik weet nog dat ik in die neutralisatie een fles cola van iemand gehad heb. Want ik zei van, ik moet gewoon drinken, ik moet suikers hebben. En in het tweede gedeelte ben ik gaan overgeven. En nog steeds niet in de gaten dat ik aan het uitdrogen was. Dus we kwamen in het bivak. En Henk van Brummelen was de teammanager. En die Ik zeg tegen hem, voordat ik aan mijn roadbook ga beginnen, dan ga ik eerst even een uurtje liggen. Ik moet even ietsje bijtrekken. En na een uur loop ik weer naar hem toe. Ik zeg, ik knap niet op je. We gaan naar het veldhospitaal, zegt hij. Oké. Dus nou, daar werd meteen even gewoon bloedprik of een bloedmonstertje genomen aan de vinger. En die man zegt, nou ga maar liggen, je bent uitgedroogd. Ja, dat zat hem om meevallen. Nee. Dus nou, op een moment, dan lig je daar in Rusland in een veldhospital. Ik vond allemaal, dat vond ik nog wel een dingetje. Dus op een gegeven moment kwam die met infuus en weet ik wat allemaal aan en spuiten. Ik zeg maar, ik weet niet of ik dit wel wil.
Want jij had op dat moment deze, ja, dit is overdreven.
Ja, ik ben gewoon misselijk. Ik heb gewoon griep of weet ja, ik het.
Laat me even en het komt wel weer goed.
Ja, dus op een gegeven moment, hij komt met die spuiten aan en hij zegt... Ja, wil je dit niet? Ik zeg, nou, en ik kijk Henk Verbrummelen zo aan. En Henk Verbrummelen zegt tegen mij, wil je dood of wil je door? En voordat ik kon antwoorden, zegt hij altijd, die dokter, zet die naald er maar in.
Ja.
En het was ook de enige keuze, hoor. Dus, en we hebben het er nu, ik spreek Henk nog regelmatig en we hebben het er nu nog steeds over.
Ja, tuurlijk.
Hij zegt, ik heb je leven gered, hè, dat weet je.
Ja, nee, ja, maar goed, dat zijn wel momenten. Ja. En ik kan me voorstellen, je dan ook inderdaad weer even... een reset neemt van, ja. Van ja, wil ik dit?
Ja.
Dus dat was voor jou toen een heel duidelijk moment waarop je dacht, even niet.
Nee, inderdaad, even niet. Ja. Nee.
Jij hebt wel eens eerder tegen mij gezegd van, het is moeilijk om hieruit te geraken. Uit het spelletje de Dakar, daar gaan we zo meteen even over verder. Naar... Of niet, na...
Na de boodschappen.
Na de boodschappen.
Ja, Robert. Ja, want we hebben... Ja,
dit was al de intro, hè?
Dit was al de intro, ja.
Het is weer een tijdje geleden natuurlijk.
zo gebeurt dat, ja.
Ja, wij zijn ontzettend blij dat we een tweede sponsor kunnen toevoegen. En dat hebben we hard nodig. En dat is Verkooyen Olie en Gashandel. En dat is heel fijn. Naast natuurlijk onze hoofdsponsor Bosch Machinery... wil je nou ook ons steunen? Want dat kan allemaal niet uit. Laten we het gewoon. We moeten nog steeds blijven zeggen. Het is ontzettend fijn. We hebben wat donaties gekregen van mensen. Dus dank daarvoor. Ik kan wel zeggen. Er kan nog meer bij. Maar er moet eigenlijk gewoon. Ja, het kan niet. Maar ik ben niet goed in bedelen eigenlijk.
En ja, eigenlijk ook. Ik vind eigenlijk de podcast moet voor zich spreken. Maar inderdaad, het kost ons, behalve inderdaad vrije tijd, inderdaad ook wel eens wat spaargeld. Ja, maar we doen het met alle liefde. Maar als jij nou denkt van, nou weet je, we vinden het, ik vind het zo fijn wat jullie doen. Steun ons.
Ja, en dat is het mooie dat Verkooyen Olie en Gashandel, dat die ook echt, die zijn echt fan van de podcast. En ik beloof je, hou die naam in de gaten, Verkooyen. Het is een zuiderbuur van ons, maar die is een beetje aangestoken door een podcast die heeft beluisterd. Of podcast. Dus dat vind ik ook geweldig om te horen dat we op die manier toch ook iets kunnen aanwakkeren bij mensen. Dus,
gevaarlijk idee wel. Iemand die in de olie zit aansteken.
Ja. Oh, ja, je bent weer scherp. Dat is goed, man.
Ik ben weer scherp. Ja.
Jerry Stream. Dit is All Sports Radio.
En het Fries volkslied klinkt. Dat betekent, wat betekent het eigenlijk, Simon? Weet jij dat?
Ja, dat Alex in de eter komt.
Ja, Alex Miedema. Niet aanwezig hier, maar je kreeg de groeten van hem. Dat heb ik al even overgebracht. En je zei ook dat jij Alex wel een zwak voor hem hebt. Dus,
absoluut.
Want jij hebt hem ook een keer begeleid naar Marokko Desert Challenge. Was je toen mee?
Ja.
Dus dat is hij jou zeer dankbaar en erkentelijk voor. Dus dat bij deze.
Ja, en dat betekent ook dat het de tijd is voor de vragen van de luisteraars. Ingesproken door de eerder genoemde Alex Miedema.
De Redflix podcast zou de Redflix podcast zijn zonder een vraag van Philip Harmsen. Zijn vraag deze maand. Simon, je hebt bij vele teams gereden en in diverse continenten. Zelfs teammanager geweest in de laatste Dakar gereden in een revolutionaire Amarok. Wat was voor jou de leukste rol en in welk continent en waarom? Succes en hopelijk zien we je nog in rallies. Houdoe!
De houdoe is een typische van Philip. Dat is altijd zijn...
En het is ook wel mooi dat je dan een Fries houdoe hoort zeggen.
Ja. En hij begon wat versneld, hè, de vraag.
Ja, hij begon wat versneld. Dat was meer hoe ik inderdaad mijn dingen...
Maar Philip heeft een gecombineerde vraag eigenlijk. Er zaten meer onderdelen in. Welke rol bevalt je als je daar een keuze in moet maken? Kan je daar iets over zeggen?
Ja. Ik vind het een lastige vraag, omdat ik eigenlijk heel veel rollen gedaan heb. Ja. En eigenlijk heel veel rollen gehad heb waar ik heel veel plezier in beleefd heb. Maar ik denk toch dat uiteindelijk het meeste lol en plezier is wel in de eerste twee Dakars geweest.
En dat is dus zelf echt
op de rally, maar wel de in de omstandigheden en in de tijd van toen.
Ja.
Kijk, de rally zoals die nu is, ik vind wat ik afgelopen winter gedaan heb, vond ik super gaaf. Gewoon met een elektrische auto, met waterstof, binnen het Rainbow Team. De volgende stap eigenlijk van de rally mee mag maken.
Ja, we gaan daar zeker zo nog even over hebben.
Voor de oplettende kijker, hij staat hier bijna binnen handbereik.
Ja, hij staat hier mooi opgesteld. Maar daar gaan we het zo meteen over. Maar dat vond je ook heel mooi.
Ja, maar uiteindelijk toch de eerste jaren was het avontuur, het overleven, het kleinschalige uiteindelijk ook nog wel. We gingen de eerste jaren met 6 mensen en met die 6 deed je het. En ja, je vergroeide bijna met die mensen, zeg maar. En dat was, ja. En dan 3 weken op reis, of ja, voordat je thuis was, was je 4 weken weg.
En dat is ook echt waar die verslaving dus vandaan is gekomen. Ja. Dus daar... Dat koester jij, neem ik aan, enorm. Alle andere rollen daar genomen. Moeten we daar nog antwoord op hebben? We voldoende antwoord op die vragen?
Ja, het continent, dat zit er eigenlijk ook. Hè.
Ja,
dus Afrika.
Heb je al verteld, ja.
Ja, ik vind ook dat de rally daar hoort.
Ja. Ja.
Nou, er zijn voldoende vragen binnengekomen, dus er komt de volgende.
René Tiemens komt met de gewetensvraag. Rally of touwtrekken?
Behoeft deze vraag enige introductie?
Ja, waarschijnlijk wel. Vertel even. Wat heb je met touwtrekken?
Ja, touwtrekken doe ik eigenlijk al vanaf 91. En als serieuze sport. Meerdere deelnames aan EK's en WK's gedaan. En totaal 3 keer wereldkampioen mogen worden.
Waaronder?
Dit voorjaar nog.
Ja, kort geleden. Je hebt een medaille bij je volgens mij, hè?
Ja, ik heb. Dit was is de gouden medaille die ik afgelopen februari in Zweden heb mogen winnen. En in Zuid-Afrika heb ik in 2010 twee gouden medailles mogen winnen. Waarvan 1 in het oranje tenue, dus als nationaal team.
Ah, oké. Okay. Want hoe werkt dat dan? Je hebt nationale teams en ook gewoon...
Verenigingsteams.
Verenigingsteams, ja.
Eigenlijk, het is niet zoals met voetballen, zeg maar, dat er 11 spelers bij elkaar gehaald worden uit verschillende verenigingen. Kan wel, alleen dat werkt binnen het touwtrekken niet, omdat je op elkaar ingespeeld moet zijn. En met de 8 mensen waarmee je team vormt, heb je een bepaald gewicht waar je aan voldoen moet. En zijn verschillende gewichtklasses. En... ik heb in 2010 in de 700 kilogram klasse meegedaan. En afgelopen februari in de 680 kilogram klasse.
Ja, er gaat een wereld voor me open. Dus
wat ik me dan gelijk afvraag. Hè? Heb je wel eens een wagen losgetrokken? of is dat een hele rare gedachte?
Ja, dat ga je niet voor elkaar krijgen. Dat is zoveel gewicht. Ook de rolweerstand ga je niet kunnen overbruggen.
Dus. Wat een wereld. Ja, daar moet dus ook een podcastserie dan maar over komen. Maar dan moet je zelf maar initiëren. Vind je dat goed?
Ja, vind ik goed. Ja. Ga ik eerst sponsors zoeken.
Ja, dat is goed. Wij doen dat altijd verkeerd om.
Ja, dat doen wij verkeerd om. Ja. We denken, we maken gewoon iets moois. En dan
zien we wel. Ja.
Precies.
Ja, maar we hebben nog geen antwoord.
Nee.
Op de vraag van waar gaat je voorkeur naar uit?
Ja, dus misschien niet helemaal in de verwachting van...
Ik voel hem al aankomen. We moeten door naar de volgende.
Nee, als ik zou moeten kiezen, dan ga ik toch echt voor het touwtrekken.
Ja. Die keuze, gelukkig staat er geen pistool op je hoofd dat je moet kiezen.
Nee.
Maar kan je daar nog iets, een zinnetje aan toevoegen waarom dat is?
Ja. Nou, ik denk als je het mij in 2005 bij wijze van gevraagd zou hebben, dan had ik een andere keuze gemaakt. Alleen ik vind hoe de rally geworden is, niet meer aansluiten eigenlijk bij het pure gevoel wat ik nastreefde, zeg maar, in de beginjaren. Dus eigenlijk, ja, Cherry Dream, om zo maar even te zeggen.
Ja.
En
verwatert die droom,
ja,
eigenlijk?
Dat denk ik wel. En dat is mede gekomen door de verhuizingen naar de andere continenten. Er is veel meer geld in rondgekomen. Ik snap het, dat er geld nodig is, hè, om het spel te kunnen doen. Want zonder de grotere sponsoren en de grotere heren, om zo maar even te zeggen, kunnen we dit spel niet doen. Dus het is ook wel een beetje inherent. Maar ik vind het wel jammer dat het die kant op gegaan is. Want daardoor is het wel een beetje van de oorspronkelijke droom afgekomen.
Ja. Klopt het dat... Ik proef wel dat er ook bij meerdere Dakar-gangers, meerdere teams, toch ook wel een behoefte ontstaat om toch wel wat meer naar dat oorspronkelijke te gaan, of meer uitdagen. Klopt dat?
Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je het beleeft. Als jij puur voor de competitie gaat, ja, dan is Dakar wel een absolute mooie rally.
Ja.
Maar als jij voor een avontuur gaat, wat het in de beginjaren zeker was, ja, dan is het nu niet meer. Kijk, en we rijden nu de Saudi-Arabië heen en we pakken een start en we pakken een finish en we doen een aantal plaatsen in dat land aan. Maar je zit continu in de buurt van de bewoonde wereld. En dat was in Zuid-Amerika ook al. Ja, en dat brengt aan de ene kant een hoop voordelen, want je kunt alles op de hoek halen, bij wijze van.
Maar daardoor gaat het avontuur juist er vanaf.
Ja.
Ja. Helder. Ja.
Ja, dus je hebt bijna alleen maar een creditcard nodig en je komt er wel.
Ja, inderdaad. Ik weet nog een ding. Dat in 2011 hadden we een bepaald hydrauliekventiel of een luchtventiel nodig. En een van de technische mensen in ons team, die gaf mij een technisch schema en een omschrijving. En hij zegt, zo'n ventiel heb ik eigenlijk nodig. En ik ben een industrieterrein opgereden en gekeken van, nou, waar zit hier een Wapco of een Knor?
Ja. Ja.
En ik binnengelopen en ik liet die man dat ventiel zien. En hij tikt wat in zijn computer. Er komt een klein liftje naar beneden. Hij geeft mij een doosje. $80 alsjeblieft.
Ja. Ja.
Ja. Dat was in Afrika niet gelukt.
Nee. Te gemakkelijk in die zin.
Ja.
Ja, helder. Misschien dat we het zo meteen nog wel kunnen hebben over de toekomst en hoe jij dat ziet. Maar is er nog een vraag?
Zeker.
Nou, dan
zeker.
Gaan we even verder met de volgende vraag.
Emiel Broeren wil graag weten, wat doe je geen tweede keer meer Dakar gerelateerd?
Altijd goede vragen van Emiel.
Wat doe je geen tweede keer meer?
Ja, heb je ergens een keer wat gedaan dat je zegt, oh, dat zal ik nooit meer op die manier aanpakken?
We hebben het uitdroogverhaal al gehad natuurlijk.
Maar dat overkomt je.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ja, dat, uiteindelijk is dat wel een beetje zo van, ik ben er wel alert in geworden.
Ja.
En ook naar je omgeving, zeg maar. Hè? En gewoon zorgen dat je voldoende drinkt. Altijd water bij je. Ja, misschien is dat eigenlijk wel een goeie. Want dat doe je of dat overkomt je geen tweede keer meer. Toen we de Amarok in Saudi-Arabië aan het inpakken waren voor de etappes. Nou, op een gegeven moment gewoon voldoende water aan boord.
Ja.
Gewoon overal waar ruimte is, douw je gewoon even een flesje water in. Want ja, je kunt er beter 5 mee hebben dan 3.
Maar heb je ook wel eens bijvoorbeeld in je manier van organiseren wel eens een keer iets gedaan dat je zegt, oh, dat pakt er helemaal verkeerd uit of zoiets?
Nee, niet dat ik zo... Nee. Nee.
Ja, ik denk ik probeer nog even voor Emiel.
Ja,
even,
nee.
Maar nee.
Was te proberen.
Ja. Nee. Ja. Wel een goede vraag, maar...
Ja.
Zeker. Zullen we er nog eentje doen?
Ja joh, gooi er nog één in.
Nog een vraag van Emiel. Wat was de meest indrukwekkende truc waar je mee bent gegaan en waarom?
De meest indrukwekkende truc is wel de truc in 2007... dat was voor mij de eerste keer dat ik voor het klassement mocht gaan. En ik reed met Arjan Brouwer en Gerard van Veenendaal. En we werden 8e uiteindelijk dat jaar. Wuf werd toen 4e, die reed met de gelijke truc. En Wij haalden dat jaar 2 etappe-overwinningen en WUF 1. We hadden een snelle assistentietruc met Frits Kigge achter ons aan. En die was kort na de rustdag was die uitgevallen. Maar die truc, dat was echt een beest van een truc.
Ja, en dat waren echt de tweede generatie. De eerste. Die serie met de onafhankelijke.
Ja, de onafhankelijke wielophanging, maar dit dan met de catmotor.
Ja.
Nou, dat was echt een. Ja, een brute truc. Dat was echt. Die hield nooit op.
Eigenlijk iedereen die daarmee gereden heeft, die heeft daar toch ook nog altijd een zwak voor, denk ik. Ja.
Ja.
Ja, dat blijft een hele. Hele mooie wagen. Nou ja, ik heb al even gerefereerd aan de podcast met Wuf van Ginkel. Als je die met beeld terug wil zien, dan zie je er nog eentje op de achtergrond staan. Ja, dat was toen ons decor.
Ja, toen zaten we buiten. Echt inderdaad op de ding. We hebben nog één leuke vraag zo meteen.
Okay, of wil je nog iets?
Nou, wat eigenlijk wel heel leuk was, ook in dat jaar. Ik reed met Arjan Brouwer. En Arjan Brouwer had op de motor diverse Dakars gereden.
Ook een legende. Hè?
Ook een legende.
Laten we echt zeggen.
En, die man die had een neus voor sporen. Echt ongelooflijk. En ik weet nog dat we reden ergens in de bossages. En we kwamen op een rotplateau. En op het rotplateau moesten we eigenlijk direct rechts. En ik zag de opening niet, zeg maar, om de bossage weer in te gaan. En hij zag hem wel. En hij stuurde er meteen naartoe. Want ik had hem wel opgelezen dat hij eraan kwam. Hij stuurde naartoe. En op een gegeven moment wij weer rijden. En op een gegeven moment zit je toch ongemerkt naar die kamelenvoetjes in. Dat zand te kijken, zo van, is er al een truc geweest? En we kwamen gewoon geen truc tegen. Of geen sporen tegen. Nee. En Arjan begon te twijfelen. En ja, maar en ik. En dat sprak hij ook uit. En ik zat ik tegen hem. Ik zei, nee, ik zit goed in mijn roadboek. Alles klopt. Dus we gaan goed. En ik denk dat misschien 1/2 uur, 3 kwartier geduurd heeft. En toen kwam, denk ik, vol gas kwam Hans Stacey voorbij. De latere winnaar van die rally.
Ja.
En ik zei, nou, ik denk dat we toch wel goed zaten, maar dat we misschien virtueel wel even aan de leiding gingen op dat moment.
Ja, precies. Dus jullie waren eigenlijk de eerste truc die daar dan voorbij kwam. Ja.
En datzelfde hadden we ook met de laatste etappe. Want uiteindelijk hebben wij toen de laatste etappe van rondom La Crosse gewonnen. Dus de laatste Afrikaanse Dakar etappe in de vrachtwagens.
Ja, mooi.
En ja, hoe Arjan daar de sporen wist te vinden, dat geniaal.
Ja, prachtig.
Ja.
Nou ja, wie weet moeten we ook eens een keer met Arjan afspreken. Die heeft denk ik ook verhalen zat. We hebben nog een laatste vraag.
Ja, dat was eigenlijk wel een grappige vraag.
De laatste vraag komt van Arjan Nieuwhof. Welke vraag is er niet gesteld en had je wel verwacht dat er gesteld zou worden?
Deze kunnen we altijd gebruiken.
Die kunnen we altijd erin gooien, ja.
Ja, dat is een goede vraag, maar die doet het altijd wel. Ja, ik had hem langs zien komen op Facebook. Dus ik had er al.
Voorkennis, alles onder controle willen hebben, die man.
Inderdaad, hè? We hebben het besproken. Hè? Dus ik had het zondagmiddag, toen ik wat herinneringen in mijn archief aan het opzoeken was, sprak ik met mijn vrouw erover. En ik ben al. 27 jaar getrouwd met Bea. En dus zij heeft eigenlijk alle jaren ook meegemaakt. En. Waar het afhankelijk van als mensen in de rally vragen nooit eigenlijk hoe het met jouw thuissituatie, hoe die erin staan. Terwijl mensen die niet rally gerelateerd zijn, die vragen altijd zo van, en hoe gaat het dan thuis en hoe loopt het allemaal? Ah. Dat is eigenlijk altijd wel een beetje een dingetje. Dat is altijd wel twee werelden.
Nou, mooi om dat aan te snijden, want het is inderdaad, er wordt altijd inderdaad, je kan het niet doen zonder de steun en de medewerking van het thuisfront.
Ja.
Want daar heeft het ook impact op. Die zitten ook met spanning op afstand, kunnen niks doen.
Nee. En tegenwoordig heb je contact. Maar vroeger,
dat was natuurlijk minimaal.
We hadden satelliettelefoons mee. En ik denk dat ik 2 of 3 keer in de eerste rally naar huis gebeld heb.
Ja.
Dat was gewoon niet anders.
Nee.
Dus. Maar goed, zij stond er altijd volledig achter. En ze hebben ook altijd gezegd van, je moet doen wat jij wil doen. Maar belast mij er verder niet mee. Of betrek me er niet in, laat ik het maar zo zeggen.
Ja, ja.
Dus, maar ja, dat is eigenlijk wel iets.
Nou, mooi. Ik vind het een mooie, ook een ode even aan het thuisfront bij deze, dit antwoord. Dankjewel. Dat waren de vragen.
Dat waren de vragen, ja.
Heb ik nog even... Hoeveel tijd hebben we trouwens? Want ik heb het idee dat we...
We hebben nog ongeveer 10 minuten.
Oh ja, ja, tijd tekort echt. Maar wie weet, anders gaan we bonusmateriaal opnemen. Of
ja, joh,
maar,
dat kan ook.
Maar ja, ik heb een vraag. We hebben natuurlijk... Jan de Rooij is ons ontvallen als ja. Dakar-wereldje. Jij hebt ongetwijfeld ook herinneringen aan hem. Is er iets wat te binnen schiet? Je zegt, ja, dat vond ik zo... Zo bijzonder aan Jan de Rooij.
Ja, ik heb Jan van heel dichtbij mee mogen maken. En heel nauw en intensief met hem gewerkt in de jaren dat wij trucks bouwden voor Jan. En wat die man echt kenmerkte was zijn ijzeren wil om het te laten slagen. En hij liet zich door niks en niemand daarvan weerhouden. En dat vond ik echt mooi. Als die man zei van, ja, maar... We gaan die kant op. Dan ging hij ook gewoon die kant op. En hij realiseerde het. En hij wist gewoon de mensen om zich heen te mobiliseren. Had waarschijnlijk ook wel de financiële middelen daarvoor. Maar hij wist het altijd voor elkaar te krijgen. En hij trok gewoon de mensen naar zich toe. En ja, ongelooflijk.
Jij vertelde ook net, voordat we de opname starten... Dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe populair hij was, is in Frankrijk.
Ja.
Want wat was jouw ervaring daar toen jij dat zag?
Ik denk dat dat zal geweest zijn ergens rond 2007. Dat Jan de Rooij met zijn team en Bex met het team gedisqualificeerd werden. En we zaten in die fase, waren we via, onder de FIA-vlag reden we rallies. Nou, dat was al wel een beetje discutabel. Maar dus we hadden wel wat gesprekken met FIA. En na de rally hadden we een aantal vergaderingen in Parijs gehad. En ik weet dat een van de avonden dat we van het ene hotel naar het andere hotel liepen. We hadden een overleg gehad met Jan de Rooij, wij van Ginaf, Kamas met Chakin. En we liepen terug naar het hotel waar wij sliepen. En ja, mensen draaiden zich gewoon om omdat ze Jan de Rooij zagen lopen. En ja, hij werd daar gewoon herkend. Hij was gewoon echt een held daar zo. Ja, dat is echt geniaal.
Ja. Dat, goed om dat nog te benoemen. En ja, we hopen het komende jaar ja, eigenlijk iedere keer ook even nog wat momenten, wat herinneringen aan Jan de Rooij naar boven te halen. Dankjewel. We gaan even de schakel maken naar het Rainbow Truck Team. Want daar zitten we nu. En we hebben even iemand die gaat jou even toespreken.
Hallo. Hallo Simon. Ik mag wat vertellen over het begin van de jaren van het Rainbow Truck Team. 10 jaar geleden hadden wij een zakelijke relatie en wij hadden het idee om met een Dakar team te beginnen. Omdat jij daar veel over verteld had vanuit het Ginaf Rally Power, heb jij en was jij zo bereidwillig om ons daarin te helpen en heel veel te steunen. Wat veel mensen misschien niet eens weten, dat jij achter ons heel veel dingen hebt geregeld en onze steun en toeverlaat was. Inmiddels ben jij de laatste jaren ben je zelf de leider geweest en nog steeds van het Rainbow Truck Team. Met heel veel succes en enthousiasme stuur je dat aan. En wat misschien wel heel bijzonder was, dat je het afgelopen jaar zelfs ook weer in een speciaal project was en zit en genavigeerd heb samen met Dick en ook weer tot een goed eind heb gebracht. Ik wil eigenlijk jullie en jou heel veel goeds nog wensen voor de toekomst. En er blijft dan nog wel één vraagje over. Wat is je volgende uitdaging nog? En Simon, bedankt voor alles wat jij tot nu toe hebt gedaan met het Rainbow Truck Team. Het gaat je goed. Bedankt.
Ja, voordat we antwoorden, dat je antwoord gaat over wat wacht er nog, kan je van wie is deze stem? Jij moet het herkend hebben.
Ja, dus mijn medeteamlid Gerrit Wiebedink. En Gerrit Wiebedink heeft aan de basis gestaan van het Rainbow Truck Team. Gerrit Wiebedink had een zakelijke relatie met Gerrit Wiebedink en die begon wel steeds vriendschappelijker te worden. En Gerrit had aan de ene kant had hij Gerrit Verwerven lopen en aan de andere kant had hij Gerrit Suurmond lopen.
De Gerrits.
Hè? De drie Gerrits. De drie G's.
De drie G's, ja, dat had ook een goede band kunnen zijn misschien. Maar...
En Gerrit van Werven had een rallytruck en Gerrit Suurmond wilde graag Dakar rijden. En uiteindelijk heeft Gerrit Wiebedink de beide heren aan elkaar gekoppeld en is het Rainbow Team ontstaan. En Ik ben daar bij de opstart eigenlijk betrokken geweest. Deels vanuit Ginaf, maar ook deels wel gewoon vanuit enthousiasme, eigen interesse.
Was dit het dat je weer terug echt in dat spelletje kwam?
Nee, want ik ben toen ook gevraagd om een navigator te worden op die auto.
En dat wilde je toen niet?
Dat wilde ik niet. Nee, had ik geen zin in. Had ik geen interesse in. En toen is Ed Wichtman gevraagd en heeft dat een aantal jaren gedaan. En omdat eigenlijk Gerrit Wiebeding toch wel vond dat ik er op een of andere manier bij moest zijn, is hij gaan kijken en ze hadden een behoorlijke grote groep sponsors. En toen heeft hij mij gevraagd, hij zei, zou jij dan die sponsors willen begeleiden? Want je kunt de verhalen vertellen, je kent het spelletje van binnenuit, je kent de mensen. En daar heb ik toen ja tegen gezegd, want ja, dan kon je er toch wel op een bepaalde manier bij zijn, maar die wel heel relaxed was.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk een aantal jaren de sponsorreizen mogen verzorgen voor Rainbow. En dat later ook nog wel voor wat andere teams. En zo is destijds ook Alex een keer meegeweest dan naar Marokko.
Ja, oké. Dus toen, zo ben je er toch weer ingerold. Misschien niet vol in wedstrijddingen, maar wel weer echt bij Rainbow Top Team ben je denk ik ook bijna onmisbaar, durf ik wel te zeggen.
Ja, maar ik nam geen actieve rol in het team. Ik had een bepaalde functie, zeg maar. Die deed ik freelance of hobbymatig. En ik stapte in en ik stapte uit. Ja, totdat 3,5 jaar terug Erika Zuurmond mij belde.
En, ja, de vrouw van Gerrit.
De vrouw van Gerrit. Ja. En niet echt met een vraag, maar meer met een opdracht. Ja, en dat was wel een opdracht waar ik eigenlijk op dat moment gewoon geen nee tegen kon zeggen.
En dat was?
Teammanager worden bij Rainbow.
Ja.
En met de intentie dat we gemiddeld 2 tot 3 rallies per jaar zouden gaan rijden. En ik denk ja. Dat is dan weer zo'n kans die je dan niet kunt laten liggen.
Nee, en is dat dan voor jou? Dat is dan wel weer de echte comeback voor jouzelf?
Ja, uiteindelijk wel. Dat voelde wel. En dat voelde wel heel comfortabel om in die rol te kunnen zijn, zeg maar.
Ja.
Ik kon toen echt gewoon mijn kennis en expertise die ik door de jaren heen had. En waar het eigenlijk binnen het team wel eens een beetje aan schortte, zeg maar. Gewoon een beetje structuur en helderheid, duidelijkheid. Kon ik daar toevoegen. En dat is gewoon mooi dat we hebben met Rainbow, we gaan gemiddeld met 7 of 8 mensen zeg maar de rally in. En met gewoon allemaal fijne jongens, gedreven jongens, allemaal hard voor het team. En eigenlijk stuk voor stuk allemaal hun persoonlijke ambitie aan de kant zetten om het team zeg maar zo goed mogelijk te laten presteren. En dat vind ik wel enorm mooi. Ja. Dat is wel echt wat mooi aan het Rainbow team.
Nu kwam er de afgelopen keer, we moeten het er nog even over hebben. Ja, jij wil eindigen.
Nou ja, nee, we zitten tegen het einde aan, ja? Maar
ja, dat weet ik. Maar we moeten het even hebben. Je hebt natuurlijk, je hebt de afgelopen Dakar weer mogen navigeren. Wel in een niet in de echte grote wedstrijd, maar wel in het Mission Meal. Je hebt hier ook voor de kijkers ook weer in beeld een trofeetje. Dat kreeg je mee. En dat is een speciale categorie voor zero emission. Ja. Dat is de bedoeling, hè? Dus geen
Dakar
uitstoot.
Dakar Future staat er ook onder.
Ja. Ja. Vertel even.
Ja, de Dakar heeft de intentie om in 2030 zero emissie te zijn. En om toch al de ontwikkelingen op gang te gaan brengen, is er een platform bedacht vanuit de Dakar-organisatie om met zero emissie voertuigen deel te nemen aan de rally. En gemiddeld 100 kilometer per dag wedstrijdpiste te rijden.
En zero emissie is dan niet dat ze zeggen van goh, hè, we gaan op een fiets in plaats van op een motorfiets.
Nee, het is wel een een behoorlijke volwaardige rallyauto geworden. Met rolkooi, volledig veiligheidspakket, alles zit er gewoon aan. Alleen in dit geval dan met een elektrische aandrijving en een waterstof fuelcel achter in de bak.
Ja, helder. Ja, we moeten. Ik zou zeggen, we hebben de vraag van Gerrit Wiebeding nog niet beantwoord gekregen. Wil je dat nou horen? Luister dan zometeen even naar het bonusmateriaal. En is dat goed? Ben jij het daarmee eens?
Dat lijkt me prima.
Ben jij het er ook mee eens? Dan gaan we nog even door zo.
Ja.
En dan wil ik de luisteraars van deze reguliere podcastaflevering ontzettend bedanken. En tot een volgende, zeg ik dan altijd.
En En vergeet niet, hè. Als jij nou denkt, ik vind het echt tof, steun ons. Je kan gewoon een linkje vinden op onze website.
Cherry Stream, dit is All Sports Radio.